Er is namens de kerkraad nog één mededeling. En dat betreft het volgende, dat volgende week zondag de heilige doop bediend wordt aan Jurre vroeg in de wei. Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waargeen de wereld woont, zij laag of staat, van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. En we zingen deze psalm in verband met dat laatste. Komt, luistert naar dit woord. Het gaat erover dat de Heere zich openbaart door zijn woord en dat de Heere zich laat kennen door zijn woord. En vandaar ook deze psalm 49 vers 1. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Het gebed des Heren het derde vers. Ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee schriftlezingen deze avond. Allereerst lezen we Exodus 32, versen 1 tot en met 6. En vervolgens lezen we uit Jesaja 40, versen 18 tot en met 31. Dus allereerst Exodus 32, vers 1 tot en met 6. Dan lezen wij Gods woord. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot de Aaron en zij zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, hij weet niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen, ruk af de gouden oorsierselen die in uw oren, de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en ze brachten ze tot aan Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde en Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden des anderen daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. En dan lezen we vervolgens uit Jesaja 40. Vanaf vers 18. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Op wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiezen een hout uit dat niet verrotte. En hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? is het u van den beginne niet bekendgemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het, die daar zit boven de kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als springkanen. Hij is het, die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken? Die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept. Vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is, wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing. Op deze gedeelten en op andere gedeelten uit de Bijbel is het onderwijs van de catechismus gefundeerd. En we willen verder gaan met de behandeling van het leerboek. En aan de beurt is zondag 35. Zondag 35, dat gaat over het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En wat er dan verder volgt. Er wordt gevraagd in vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord, dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt God toch hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, beelden die niet kunnen spreken, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover de catechismus. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Heere almachtige en eeuwige God. U die alle sterren bij name roept en noemt. U die niet moe en niet mat wordt. U van wie de Bijbel zegt dat we uw verstand niet kunnen doorgronden. U bent God. Alwetend, alwijs, almachtig. Wij als kleine, nietige, kwetsbare mensen naderen tot u. Wat een wonder, Heere. O, wij danken u daarvoor, voor die onverdiende goedheid dat we met onze leegheid en met onze behoeften, met onze noden en zorgen tot u mogen gaan. U kent ons. U kent ons op het allervolmaakst. Jong en oud. U kent onze vreugden, u kent ons verdriet, u kent onze blijdschap, de zegeningen, U ziet het werk van uzelf in ons leven, maar u weet ook van het gebrek daaraan. U kent ook de nood van ons leven. En Heere, we bidden u aan het begin van deze avonddienst in uw huis. Mag uw koninkrijk komen. We hebben het gezongen als een wens, als een belijdenis, als een gebed. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Heere, zou u dat gebed willen verhoren? In ons leven. In de gemeente. In onze gezinnen. In het leven van jong en oud. Werp de troon van de Satan neer. Werp de troon waarop wij zelf zitten neer. En regeert u ons door uw geest en door uw woord. Het woord wat klinkt in uw huis, wat we lazen, wat we mogen overdenken. Het woord wat we vanmorgen hoorden, kom. Regeer ons, Heere. En maak het zo door uw Heilige Geest dat we inderdaad uw lof mogen gaan bezingen. En dat niet alleen de aarde met uw vrees vervuld wordt, maar ook ons leven. De gezinnen in de gemeente. De mensen hier op het eiland Goeree-Overflakkee. In ons land. In deze wereld. Eens, Heere, eens. Inderdaad. Dan wordt deze aarde met uw vrees vervuld. Dan zal de kennis van u overal aanwezig zijn, zoals water de bodem van de zee bedekt. Hoe groot, hoe heerlijk. Maar geef dan, Heere, dat wij op die nieuwe aarde een plekje mogen krijgen. Een plekje mogen hebben. En dat we het weten mogen. Dat die plaats er voor ons is, omdat we in dit leven iets van die heerlijkheid van u gezien hebben. En iets hebben geleerd van het vrezen, het eerbiedig liefhebben van u, Heere. Zegent u de prediking. Als het gaat over het beeld van u. Als het gaat over het maken van beelden van u. Het kennen en het dienen van u. Heere, wilt u ons onderwijs geven. En wilt u alle verkeerde beelden neerhalen. En geef een Bijbels beeld ervoor in de plaats. Heere, we bidden voor de gemeente. Voor de kinderen, de kleinkinderen van de gemeente. Heere, uw trouw rust op het nageslacht en dit gebod. Dat gaat ook over het nageslacht. Dat u de zonde bezoekt. Tot in het derde en vierde geslacht. Maar ook dat u barmhartigheid doet aan duizenden van hen die u lief hebben. En uw geboden onderhouden. We bidden, Heere, aanschouw het verbond. Denk aan allen die hier gedoopt zijn in de kerk. Of ze betrokken zijn, of niet. Of ze innerlijk los zijn van u, of niet. Of ze hier nog zitten, of nooit meer. Denk aan uw verbond, Heere. En zoekt u ze op, o grote, goede herder. En wilt u zo wonderen doen. We bidden voor onze kerken. En we bidden, bewaar onze kerken bij uw woord. Want Heere, vanmorgen hebben we gehoord dat de schapen leven van het woord. En wat? En wat als we niet meer naar dat woord van u luisteren? O Heere, wilt u harten neigen, wilt u wonderen doen? En we bidden, geef dat dat woord vertaald mag worden, dat het woord uitgelegd mag worden, dat het woord verkondigd mag worden wereldwijd. En dat alle volken dat woord van u mogen gaan horen in hun eigen taal. We bidden voor christenen die vervolgd worden. Gedenk ze, Heere. We bidden voor uw volk Israël. Een volk dat door de diepte heen gaat. Een volk veracht. Een volk waaraan u zich verbonden hebt. Waar beloften voor liggen. Die nog niet vervuld zijn. Heere, denk aan uw verbond en denk aan uw volk. En Heere, wilt u wonderen doen ook als het gaat om de strijd, om het geweld, om de terreur, om het antisemitisme wereldwijd. En breng uw volk thuis aan uw hart. Het hart van de middelaar, de Heere Jezus. En geef, Heere, dat ook wij daar rust mogen zoeken en vinden. Ontferm u over allen die over ons gesteld zijn. Allen die een taak, een belangrijke taken hebben in de maatschappij, in de samenleving. Heer, het geldt van ons allen. Zegen het onderwijs, het christelijke onderwijs. Zegen hen die u roept om zorg te verlenen aan mensen die de zorg nodig hebben. Heere, breid uw vleugelen uit. En mogen we als gemeente niet alleen tot u gebracht worden, maar ook uit u leren leven. En dat we dan ook in het leven van alle dag, aangegord door uw kracht, in het leven mogen staan als mensen van u. Heere, werk het door de kracht van uw geest. En hoor zo ons bidden in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 130, het derde en het tweede en het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik open al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dus 2 en 3 van Psalm 130 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Als antwoord op de preek zingen we uit de 10 geboden des Heren. Ik ben de Heer, of voor beeldendienst zult gij u wachten. Dat is het 3e en ook het 9e. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Dus 3 en 9 uit de 10 geboden. Gemeente, wie van u en wie van jullie heeft er een beeld van God in huis? Ik denk dat niemand dat heeft. En toch gaan we erover nadenken. We mogen geen beeld van God maken, terwijl we geen beeld van God in huis hebben. Israël deed het soms. En wat heeft ons dat nu te zeggen? Kunnen we daarvan leren? Gemeente, wij hebben allemaal beelden van God. Niet van hout of van steen, maar we hebben allemaal beelden van God als het gaat om onze gedachten, als het gaat om onze overtuiging, wie God is en hoe God is. Nou, dan wordt het spannend. Want we moeten onszelf afvragen, klopt het beeld van God dat ik heb? We gaan luisteren naar de betekenis van het 2e gebod. Het thema is de juiste verering van God. De juiste verering van God. 2 dingen. Heel eenvoudig. Hoe niet? En hoe wel? De juiste verering van God. Hoe niet? Dus niet via beelden, niet via onze eigen beelden. En in de tweede plaats, hoe moeten we God wel eren en verheren? Via en door en aan de hand van zijn woord. Dus hoe niet en hoe wel. Gemeente, onze jongeren die hebben op school vast wel het vak godsdienst. In de kerk hebben we ook godsdienst. We hebben nu godsdienst. We hebben nu eredienst. Maar godsdienst en eredienst, ja, godsdienst is niet alleen een vak op school. Een eredienst is niet alleen iets van op zondag in de kerk en heel soms door de week. Als het goed is, dan heb je elke minuut van je leven godsdienst. Overdag. En in de nacht. Want waar gaat het om in ons leven? Om het eren van God. Om het dienen van God. Altijd eredienst. Altijd godsdienst. En hoe kan ik dan de Heere dienen? Is dat jouw vraag en uw vraag? Wat wilt u dat ik doen zal? Het is de vraag van iemand die iets geproefd heeft van de liefde van Christus. Die iets gezien heeft van wie de Heere is. De Heere vraagt, wil je mij dienen? Hier zijn mijn geboden. Mijn geboden om die te doen uit dankbaarheid. Die geboden die hebben een hele belangrijke plek als het gaat om dat altijd durende vak godsdienst. Dienst aan God. En dat is een van de redenen waarom we die 10 geboden ook gekregen hebben. Om God te dienen. Om God te eren. Om Hem te danken. Natuurlijk zijn die geboden er ook om ons te beschermen. Het 7e gebod beschermt je huwelijk, zagen we op catechisatie. En het 6e gebod, gij zult niet doodslaan, dat beschermt je leven. Stel je voor dat dat gebod er niet was. En het 8e gebod, gij zult niet stelen, dat beschermt je bezit. Anders wordt elke dag je auto leeggehaald of je huis. Die geboden die zijn als een beschermende dijk tegen de invloeden van het verkeerde. Een hek om mijzelf te bewaren voor het gevaar. De geboden die zijn er om ons te laten zien dat we zondig zijn, ook dat. We kunnen die geboden niet houden zoals het zou moeten. We kunnen God niet dienen zoals hij waard is. Christus hebben we nodig. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de straf gedragen. Wel nu, in de uitleg van de catechismus gaat het vooral om dat eerste. Natuurlijk, aan het begin van de catechismus komt het schuldontdekkende van de 10 geboden aan de orde. De wet, die stelt mij schuldig. Maar in de behandeling gaat het om het leven van de dankbaarheid, met name. Hoe kan ik u dienen? Hoe kan ik mijn dankbaarheid tonen? Nou, dat zegt de Heer in het eerste gebod. Je kunt je dankbaarheid tonen door mij boven alles en mij alleen lief te hebben en te vertrouwen. Maar hoe dan? Daar wijst God ons op in het tweede gebod. Het eerste gaat er dus over dat we God moeten dienen, hem alleen. Het tweede gaat over het hoe. Het eerste punt was dus hoe niet. Niet via een gesneden, een uit hout gesneden of een uit steen gebeiteld beeld. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is. Daar vliegen de vogels. Of van wat onder op de aarde is, daar lopen de landdieren. Nog van wat in de wateren onder de aarde is, daar zwemmen de vissen en kruipen de kreeften. Van al die dieren had je godenbeelden in de tijd van de Bijbel. Andere volken beelden een god af als een stier, symbool van kracht, of als een vis. De god Dagon was half mens, half vis. Wel, zulke dingen wil de Heere God niet zien bij zijn volk. Natuurlijk mag je wel dieren afbeelden. Op de troon van koning Salomo zag je leeuwen. En de koperen zee in de tempel die stond op koeien. En in de tabernakel zag je engelen afgebeeld. Maar gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Je mag er de Heere God niet mee afbeelden. En er vervolgens voor neerknielen. Een beeld maken van God. Nee, waarom wil God dat niet? En waarom kan dat ook niet? Nou, God is niet af te beelden. God is een geest. God is bovendien de eeuwige en de onvergelijkbare. We hebben het gelezen in Jesaja 40. Bij wie dan zult u lieden mij vergelijken die ik gelijk zij? Allerhoogste majesteit, vol glorie en heiligheid. Hij is almachtig, alomtegenwoordig. We kunnen ons niet voorstellen hoe groot God is. En altijd als je iets maakt om God af te beelden, dan is datgene wat je maakt veel te klein, veel te minimaal. Want God gaat ons begrip te boven. Ons voorstellingsvermogen. De hemel is zijn troon en de aarde de voetbank van zijn voeten. Hoe zou je ooit een beeld kunnen maken van zo iemand? Bovendien, hij is de levende. Elk beeld is dood. Dat is een wereld van verschil. Je kunt wel een prachtig beeld hebben, zoals je wassen beelden hebt in Madame Tussaud. Maar ze zijn dood. En toch valt Israël in de zonde. In de tijd van Jerobeam had je in Dan en in Bethel een gouden kalf, een heiligdom, waarmee God, de Heere God in de hemel, vereerd werd. Het was geen afgodsbeeld, nee. Het was een beeld wat verwees naar God. Het gebeurde ook in de woestijn. Een klein poosje nadat God dit gebod had gegeven. kun je zeggen, nadat die 10 geboden kwamen, begon Satan al te ziften als de tarwe. En daar gingen ze, Israël. Mozes kwam niet terug. Men wilde een gouden kalf. Die andere volken hebben dat immers ook. Aaron, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, die ons de weg wijzen, waar we achteraan kunnen. Want deze man, die Mozes, we weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron deed het. En Israël had een god. Daar staat hij. Verleidelijk, blijkbaar. Zo'n beeld. Want weet je wat het met een beeld is? Een beeld kun je op een karretje zetten. En dan kun je meenemen. Overal naartoe. Dat gingen ze ook doen. God gaat altijd met je mee. Als je dat beeld dan maar meeneemt. Ook als je in de zonde leeft. Beeld mee, God mee. Wie wil dat nou niet? Een God die altijd bij je is. Hoe je ook leeft, wat je ook doet. Een God die altijd even vriendelijk kijkt. Wat je ook van plan bent. En dan kun je zeggen als je naar dat beeld kijkt. Nou, de Heere God zal wel net zo blij met mij zijn als gisteren. Want ik kijk nog net zo. Een beeld. Dat kan natuurlijk niet. Er is een levensgroot verschil tussen aards materiaal en God. Tussen een gouden kalf en de Heere. God. Die via die wolkkolom en via die vuurkolom in het midden van zijn volk wilde zijn. Dat is nogal een verschil, hè? Dat beeld kan je overal mee naartoe nemen. En God gaat met ons mee. Maar die wolkkolom zei precies het tegenovergestelde. Jullie moeten met mij mee. Ik ga niet achter jullie aan, een beeld op mijn karretje. Maar jullie moeten achter mij aan. Wij maken geen beelden, gemeente. Maar dat heeft natuurlijk wel wat te zeggen tegen ons. Wat voor God wil je dienen? Een God die achter u aanloopt. Die altijd bij je is, hoe je ook leeft. Sommige mensen denken dat. Maar is het niet zo, gemeente, dat God er recht op heeft, dat jij achter hem aangaat en dat hij mag bepalen hoe jij leven moet. En dat hij daarin ook het goede met je voor heeft. Het is voor ons allemaal een verleiding. Heere, gaat u met me mee? Ja, wacht. Ga ik ook met hem mee? Achter hem aan. Uw wil geschieden. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis. Nog enige vorm van gelijkenis op papier of van hout of steen of in je hoofd of in je gedachten. Wat voor gelijkenis ook maar. Ja, ook hier hè, kun je een beeld van God hebben. En naar aanleiding van het eerste gebod citeerden we Calvijn. Hè, die zei van het hart van een mens is een afgodenfabriek. Nou, je kunt ook zeggen, het hart van de mens is een beeldenfabriek. En je moet er geen eigen gemaakte beelden van God op nahouden over wie hij is en hoe hij is. Hoe zie jij de Heer? Sommige mensen die zien de Heere God als iemand met hele kleine oogjes. En dan leven ze net alsof God niet alles ziet en niet alles weet. Want ze leven maar raak in de zonde. Of je leven bestaat hieruit dat je elke dag in moedeloosheid neergezonken bent. Dat kan ook. Dat kan ook een gevolg zijn van een beeld van God met hele kleine oogjes. De Bijbel zegt, hij ziet het, de moeite en het verdriet, opdat hij het in zijn hand zou geven. Heb je een verkeerd beeld, zo'n beeld van God, stel dat toch bij. Sommige mensen zien God als iemand met hele kleine oren. Alsof hij niet alles hoort. Alsof hij je gebed niet hoort, want ja, ik merk het niet. Ja, u merkt het niet, maar dat is iets anders dan dat hij het niet hoort. De Bijbel zegt dat de Heere het wel hoort. Elke zucht, elke fluistering, alles. Hij hoort zelfs je gedachten. Heb je een verkeerd beeld van God op dat punt? Laat je corrigeren door de Bijbel. Je hebt ook mensen die zien God als een God met hele kleine handen. Dat kan ook. Die doen net alsof God niet alles kan. Alsof er dingen echt onmogelijk zijn voor hem. Verwacht je daarom zo weinig van de Heere? De Bijbel zegt, geen ding is bij God onmogelijk. En dat zegt de Bijbel niet één keer, maar dat zegt de Bijbel zo vaak. En uit heel veel voorbeelden en geschiedenissen zie je het ook en kun je het ook afleiden. Hij heeft een arm met macht en hij heerst over de golven. Hij heeft Petrus vast in zijn biddende handen. Hij grijpt hem vast te midden van de golven en zijn handen reiken tot in de diepste diepte. Geen nood is er te groot. En hij wil vuile handen aan u maken. Heb je misschien een verkeerd beeld van God? Een beeld van een God met hele kleine, slappe handjes? Het klinkt onerbiedig haast. Maar laat het woord dat beeld bijschaven. Sommige mensen zien God als iets vaags. Ook in de kerk. Iets vaags. Iets bovennatuurlijks. Ja, iets. Alleen het woord al. Gemeente, God is een persoon. Met wie je kunt wandelen. Met wie je de omgang kunt zoeken. Die naar je toe komt. Die tot je spreekt. Heilig. Groot. Genadig. En trouw. Niet iets vaags. Je leeft voor zijn oog. En hij vraagt jouw hart. En hij zegt, hier is mijn hart. Een persoon. Kent u hem, gemeente? Weet u wie hij is? Iets vaags op afstand. Dan heb je echt een totaal verkeerd beeld van God. Laat dat woord het bijbijtelen. Ook als je andere dingen hebt. Bepaalde dingen die misschien wel waar zijn als het gaat over wie God is. Maar je vergroot dat uit. Dan heb je ook een beeld van God wat niet deugt, wat niet klopt. God is liefde. Jawel, 100% liefde. Je kunt altijd bij hem terecht. Jawel. Maar zijn liefde is ook heilige liefde. Liefde tot zijn wet hoort er ook bij. En liefde voor zijn eer ook. Rechtvaardig is hij. Hij heeft zijn woord lief en heeft zijn schepping lief. En daarom torent hij ook over alles wat dat kapot maakt en over alles wat daar tegenin gaat. En daarom straft hij ook de zonde, gemeente. Dat laat de Bijbel ook zien. Zijn liefde zie je op Golgotha, waar hij zijn eeuwige toorn laat neerkomen op zijn kind. Omdat hij de zonde niet kan verdragen. Geen enkele zonde, gemeente. Ook de zonde in het leven van zijn kinderen. Kan hij niet verdragen. Hebt u een eenzijdig beeld van God, Laat het corrigeren. Als je alleen de liefde benadrukt of alleen de heiligheid. Ja, hij is ook de God die te alle dagen torent, te verterend vuur en rechter die vonnist. Maar als je dat alleen weer benadrukt, dan doe je de Heer ook totaal geen recht. Dan onteer je hem, dan verteken je zijn beeld, dan maak je een karikatuur van God, een spotprent van God als het ware. Dat gebeurt ook in de kerk. Dat gebeurt ook in de kerk. Links en rechts. Om het zo te zeggen. Het geldt ook van de geloofsleer. Kan je ook spotprenten van maken en het beeld van God mee scheef trekken. Als je alleen maar benadrukt dat een mens niet kan geloven en niet wil geloven en zich niet kan en niet wil bekeren, ja, dat is 100% Bijbels, gemeente. Dat is 100% Bijbels. Maar als je dat nou uitvergroot ten koste van zijn genade en zijn gewilligheid en van uw verantwoordelijkheid om de Heere Jezus aan te nemen en aan uw hart te drukken, ja, dan ben je bezig met karikaturen, met spotprenten. Je trekt het beeld van de Heere scheef, misschien wel onbewust, maar toch. Eén kant van God is niet het geheel van God. Als je voor ons huis staat, of voor de kerk, laten we dat voorbeeld noemen, en je kijkt naar de voorgevel, weet je dan hoe die kerk eruit ziet? Nee, toch? Nou, dan moet je eens een rondje om de kerk maken. En dan moet je eens naar binnen kijken, naar binnen lopen. En dan moet je hier eens rondlopen en dan moet je hier achter eens kijken en boven bij de dos enzovoort. Dan ga je een goed beeld krijgen van de kerk. Maar als je alleen de voorkant van de kerk ziet, dan weet je echt niet hoe die kerk eruit ziet. Dan kan je hooguit wat fantaseren. En dat gebeurt dan ook bij God. Die God vastlegt in één beeld. En verder zelf wat bedenkt hoe God dan wel niet moet zijn, hoe de Heere is. Die heeft het altijd mis. Er zijn zoveel kanten aan God. Hij is zo groot, niet te vangen in een beeld. En daarom gebruikt de Bijbel zo ontzettend veel beelden om te vertellen wie de Heere is. Hij is een herder, hij is koning, hij is vader, hij is een verterend vuur. Hij is bruidegom, hij is rechter, schepper, schuilplaats, rots en schild en noem allemaal maar op. Nog lang is het niet compleet. Wat is dan belangrijk, gemeente? Om een goed beeld te hebben. Om ons te laten onderwijzen door het woord. Het is niet om het even. Het is niet om het even. Dat beeld van God. Dat laat het vervolg ook wel duidelijk zien. Want er staat, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Een misdaad. Dat horen we elke zondag. God dienen op je eigen manier. God dienen volgens je eigen inzichten. Via je eigen denkbeelden. Op andere plekken vertaalt de Statenvertaling het woord wat hier met misdaad vertaald wordt als ongerechtigheid. Die de ongerechtigheid bezoekt. Overtreding van Gods heilige wet. Het is een misdaad bovendien met hele grote gevolgen. Hij bezoekt, hij vergeldt een misdaad van de vaders aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht van hen die hem niet lief hebben, die hem haten. Dat is hetzelfde. Haten en niet lief hebben. Gemeente, ongehoorzaamheid op dit punt heeft gevolgen. Voor je nageslacht. Hoe wordt het nou bedoeld? Word jij gestraft als je vader en moeder zondigen? Nou, nee. Niet als je er tegenin gaat. En niet als je je vader en moeder daarin niet navolgt. Maar wel, als je je ouders toch navolgt op dit punt. En hoe vaak is het niet zo? Dat kinderen gaan in het spoor van vader en moeder. In het natuurlijke leven is vader wat rommelig aangelegd. Dan volgen de kinderen hem na. Is moeder heel precies en stipt? Kinderen worden dat op den duur ook. Ouders op de koffie op een telefoon. Kinderen nog meer. Als vader rookt en drinkt, kinderen volgen vader vaak hierin. En zo is dat ook met andere dingen. Ouders één keer per zondag naar de kerk, kinderen ook. En dan soms één keer per maand en kleinkinderen misschien één keer per jaar. Als ouders met sommige geboden van de Heer niet zo heel precies zijn, misschien wel in het verkeer of waar dan ook. Kinderen volgen na. Zonden van ouders hebben gevolgen voor het nageslacht. Ook de zonde op het gebied van seksualiteit. De zonde als het gaat om dat verschrikkelijke van seksueel misbruik. Dat generaties kan infecteren. De woorden van dit gebod hebben natuurlijk ook wel te maken met het feit dat in één huis, in de tijd van de Bijbel, vaak 3 of 4 generaties leefden. Kinders, ouders, opa's en oma's en soms ook nog overgrootouders. En dan is het niet zo, gemeente, dat als het gaat om dat die zonde bezocht wordt tot in het 3e en 4e geslacht, dat dat dan meteen ook merkbaar is. Het kan ook heel geleidelijk gaan. Heel geleidelijk. Dat als gevolg van de zonde de invloed van de Heilige Geest steeds minder wordt. Dat hij zich stukje bij beetje terugtrekt uit je leven, uit het gezinsleven. Steeds minder serieus bezig met stille tijd, met de dingen van de eeuwigheid. En je verlangt steeds minder naar het dienen van hem. De hemel verkwikt nauwelijks. En de hel verschrikt niet meer. Dat kan ook een vorm van vergelding zijn, gemeente. De Heer zich terugtrekt en dat de dood zijt intreedt. Laat het ons aansporen, gemeente, om de Heer te gehoorzamen. Om nauwgezet te leven. Kijk, als ik het stuur van mijn auto een halve millimeter scheef houd, waar maakt dat nou uit? Maakt toch niks uit. Niet op 10 meter, niet op 50 meter. Nee. Maar hoe is het na een kilometer? De gemeente, dan maakt die halve millimeter echt wel verschil. Dan kan het zomaar zijn dat ik de sloot ingereden ben of tegen een boom aanbeland ben. Als ik niet tijdig weer bijstuur. En zo kan dat ook met de zonde zijn en met het beeld van God. Eén kleine afwijking in mijn godsbeeld kan bij mijn nageslacht een grote afwijking worden. En u wil ze toch niet in de goot? Of in de sloot voor eeuwig? Hoe voeden we onze kinderen op, gemeente? Wat leert u ze over wie de Heer is? En hoe hij is en hoe hij werkt? De eenzijdigheden in de opvoeding. Ook de eenzijdigheden als het gaat om de geloofsleer. Als het gaat om verkiezing en verantwoordelijkheid. Het kan zielen verwoesten. En dat kan de Heer niet hebben. Dat kan de Heer niet hebben. eigenwillige godsdienst. Hij is een ijverig God. Dat betekent, hij tast zijn eer aan. Het is gevaarlijk voor mensen om je heen. En gemeente, dat gunt hij u niet. Want hij is een God die uit is op ons behoud. En daarom is het zo ernstig. En daarom ontbrandt zijn toorn over de zonde. Omdat hij niet wil straffen, juist daarom. Omdat hij u niet over heeft voor het verderf. Omdat hij werkt aan zijn eigen eer. En onze zaligheid. En daarom met de liefde van zijn hart zegt hij het. Ik ben de Heere, uw God. Weet u, hoe wil God gediend worden? God dienen naar zijn wil, daar gaat het over. En we zagen eerst hoe het niet moest. Niet via die beelden. Dat heeft ontzettend grote gevolgen. Maar hoe dan wel? Nou, God wil dat we hem lief hebben. En God wil dat we zijn geboden onderhouden. We lazen het vanmorgen. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En mijn geboden onderhouden. De Heere die belooft dus overvloedige zegen als je in zijn spoor gaat. Als je leeft zoals hij het van je vraagt. Het klinkt als een steeds terugkomend refrein trouwens, gemeente. Bijvoorbeeld in dat boek Deuteronomium. Daar kom je het heel vaak tegen. Dat de Heere erbij zegt als hij zijn wet geeft. Opdat het u wel gaat. Opdat het goed met je zou gaan in het land dat de Heere uw God je zal geven. U en uw kinderen na u. Dus dat is het verlangen van de Heer. Opdat het u wel gaat. Opdat het goed zou gaan met je. Is dat niet rijk, gemeente? Helaas, niet alle kinderen die godzalig worden opgevoed, die bekeren zich ook tot de Heer. En dan kan dat een pijn doen. En wat kan het je als ouders bezighouden? Heb ik het allemaal wel goed gedaan? Houd aan, grijp moed, gemeente. Blijf de Heer maar heilig lastig vallen als het gaat om je kinderen, als het gaat om je kleinkinderen. Hij zegt als het ware bij dit gebod, dit tweede gebod. Ja, ik straf de zonde. Inderdaad. En dan tel ik tot 3. Of tot 4. Maar luister, ik ben zo barmhartig en genadig. Als het daarover gaat, dan tel ik tot 1000. Gemeente, hebt u goede gedachten van de Heere? Niet over jezelf? Nee, daar valt niet veel goeds over te zeggen, gemeente. Maar toch wel van hem. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. God wil dat ik hem lief heb. En hoe ga ik hem lief hebben? Hoe ga je God lief hebben? Nou, gemeente, je gaat God niet lief hebben door een beeld van God in je leven neer te zetten. Door een beeld van God te maken. God geeft zijn woord. God geeft zijn woord. En door dat woord wil hij in jou en in uw leven het juiste beeld scheppen en vormen van wie hij is en hoe hij gediend wil worden en dat hij beminnenswaardig is. Door dat woord geeft hij het geloof en onderwijst hij. Hij maakt zich bekend. God wil dat we hem op geen andere manier vereren, staat er in de catechismus, dan dat hij ons in zijn woord bevolen heeft. Dus niet op onze eigen manier naar de kerk gaan en omgaan met de kerkgang. En niet op onze eigen manier de dingen doen. Wat wilt u dat ik doen zal? Mag uw wil bovenaan staan. En dat betekent heel eenvoudig dat dit nodig is en heilzaam. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Luister, en daarom zongen we ook met Psalm 49. Gij rijk of arm komt, luister naar dit woord. Het woord bewaard voor eenzijdigheden. En natuurlijk, gemeente, dan, als we vanuit het woord leren hoe je God kunt dienen en hoe God vereerd moet worden, dan moeten we niet eenzijdig omgaan met de Bijbel. Niet selectief gaan lezen. Alleen de dingen die ons aanspreken en die in ons straatje passen. Want dat straatje van u en van mij, daar valt toch niet veel goeds van te zeggen. En dus lees heel dat woord. Dat is belangrijk. Er zijn best wat jongeren die de Bijbel lezen aan de hand van een leesplan. Via de app YouVersion. Dat is heel mooi. Bijbel lezen rondom een bepaald thema. Bijbel lezen soms met anderen die datzelfde leesplan dan volgen. Prachtig. Wat dat betreft wou ik dat alle jongeren, alle tieners in de Bijbel, in de kerk, de Bijbel lazen. Want daarin spreekt de Heer, daarin vind je schatten die nooit vergaan. Dat is mooi. Maar er zit natuurlijk wel een gevaar aan. Niet dat je dat niet moet doen via een leesplan. Maar als je de Bijbel nou gewoon ook helemaal leest, dan bewaart dat voor eenzijdigheden. En voor verkeerde beelden van God en van geloof. Lees heel dat woord. En dan hoef je niet bij het Oude Testament te beginnen totdat je bij Openbaring bent. Maar je kan ook én in het Oude Testament beginnen én in het Nieuwe Testament. En zo om en om lezen, zodat je elke dag een stukje oud en een stukje nieuw hebt. Maar dat verrijkt je. Je ziet de verbanden in de schrift. Je ziet de structuren. En je krijgt een beeld van God. Als je bidt om het werk van de Heilige Geest. Wat je laat zien hoe de Heer werkelijk is. Ik zou zeggen, neem het initiatief. En vraag eens aan een vriend of vriendin. Zullen we samen lezen? En dan heel af en toe eens praten over wat we gelezen hebben. Natuurlijk, in de catechismus gaat het vooral over het gehoorde woord. Romeinen 10 over de verkondiging, het geloof is uit het gehoor. En God maakt zalig door de dwaasheid van de prediking. Prediking is dus ontzettend belangrijk. In de Bijbel, in de tijd van de Bijbel en ook in de tijd van de reformatie was men vooral aangewezen op het luisteren. Heel eenvoudig omdat de mensen niet konden lezen. En ze geen bijbeltje op hun nachtkastje hadden. Wij wel. We kunnen ook lezen. Bevoorrecht. Al wordt het wel steeds moeilijker lezen. Maar we zijn geen leken. Om dat woord uit vraag 98 maar te citeren. Geen leken. Mensen die niet kunnen lezen of schrijven. In de tijd van de reformatie. Daar zag men de beelden als boeken van de leken. En de geestelijken die hadden de Bijbel, die lazen de Bijbel. Die konden de Bijbel ook een beetje begrijpen en uitleggen. Maar die gewone mensen, ja, die hadden helemaal geen Bijbel nodig. Want de sacramenten waren genoeg. Dan kreeg je de genade automatisch. Maar via die beelden en via die schilderingen. En die glazen loodramen wellicht. Dan konden de leken, de gewone mensen, toch iets begrijpen van wat er in de Bijbel stond. Nou, natuurlijk kan een beeld of een schilderij prachtig zijn. De Bijbel kent ook kunstenaars. En toch, hè, die beelden die kunnen nooit, hoe mooi ze ook zijn, en die schilderijen, hoe prachtig en indrukwekkend, ze kunnen nooit de plek innemen van het woord. En daarom vond iemand als Maarten Luther het zo ontzettend belangrijk om die Bijbel te vertalen in de taal van de gewone mens. Zodat de meest eenvoudige mensen op de markt de Bijbel konden lezen en konden begrijpen. En ook wat dat betreft kunnen we best van Luther iets leren. Natuurlijk hebben we ook de cultuur tegen. Maar ja, wanneer eigenlijk niet, gemeente? Ook in de tijd van de Bijbel was dat zo. We zeggen wel eens, één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Inderdaad. Als je een reclamefolder hebt met alleen maar tekst over honger in Afrika of over oorlog in Gaza. Of een reclamefolder, een hulpverleningsfolder. U begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat doet niet zoveel. Maar als je daar een beeld of een foto bij doet van mensen in nood, dat raakt je. Dat raakt. Je kunt de bladzijde tekst lezen over Auschwitz. Dat komt als het goed is al meer binnen. Maar als je vervolgens nog een plaatje erbij ziet, een foto, dan moet je zeggen inderdaad, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Maar in de kerk is het nou niet zo. Daar is het eerder andersom. 1 woord zegt meer dan 1000 beelden. Neem het woord barmhartigheid. Kun je niet afbeelden, toch? Of wat dacht u van het woord schuld? Dat is zo diep. Zonde. Niet af te beelden. Het woord genade. Niet af te beelden. Er zijn wel schilderijen, gemeente, van de Heer Jezus die aan het kruis hangt. Maar ze benaderen de werkelijkheid nog op geen haar, nog op geen millimeter. Hoe zou je het kunnen weten zonder het woord? Het woord wat ons voorhoudt, dat Christus daar de vloek van God droeg. De toren van God. Verlaten werd door God. Dat is niet af te beelden. Dus dat spreekwoord, dat gaat niet op, gemeente. Als het gaat om de Bijbel, 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden. Woorden zeggen veel meer. Ook omdat een beeld je hart niet kan veranderen. Maar het woord wel. Het woord wel. Denk ook maar aan vanmorgen, gemeente. Hoe veranderde het woord van de Heere Jezus, die op de golven naar dat scheepje toeliep. Hoe veranderde het woord van de Heere Jezus, dat hart van Petrus. Wees niet bevreesd, ik ben het. Dat woord schept het geloof en herschept het geloof. Het woord dat vernedert en het woord dat verhoogt. Het woord ontdekt aan schuld en het woord brengt vergeving. Dat woord is zo'n geweldige schat, gemeente. De Heere roept ons op om hem te dienen zoals hij wil. En dat kan nou alleen door de Heere Jezus. De Heere Jezus die in zijn woord naar ons toe komt. Hij is het enige juiste beeld van God. Hij was God, maar hij werd mens. En hij is het afschijnsel van de heerlijkheid van God, staat er in Hebreeën 1. Afdruk van Gods zelfstandigheid. God in mens in één. Wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En ziende op hem, zie je wie God is en hoe God is. In zijn heiligheid en in zijn liefde. En hij is er. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die gestraft aan zijn lieve zoon. En dat trof het zwaard van Gods wraak zijn kind. En daar werd ook de zonde bestraft op Golgotha. Van mijn verkeerde en van mijn eenzijdige gedachten van en over God. Aan hem. Die nooit één verkeerde gedachte over God heeft gehad. Ziet u het, gemeente? Een God om lief te hebben. Hij gaf zijn zoon opdat hij u alle dingen met hem zou schenken. En hij roept u op tot de overgave aan hem. Opdat u door het geloof aan hem verbonden zou zijn en worden. Het wordt echt niks met u en met mij. Tenzij je de Heer Jezus kent. Dan ben je waar God je hebben wil. En alleen in hem en door hem wordt het ook je verlangen om de wil van God te doen. Om hem te dienen zoals hij waard is en zoals de Heer het van je vraagt. En niet meer volgens je eigen ideeën. naar zijn woord. Wat wilt u dat ik doen zal? Alleen in Christus, gemeente. Alleen in Christus. Denk toch niet dat het meevalt in het oordeel als je altijd alleen maar heel netjes en degelijk geleefd hebt. Je misleidt jezelf. Er is geen enkele reden om blij te zijn als je buiten Christus bent. Dan moet je alle hoop dat het misschien toch nog wel goed komt kwijtraken, gemeente. Hoe eerder, hoe beter. Buiten Christus zal het niet meevallen. En zonder Christus kunnen we God ook niet dienen zoals hij waard is en zoals het hoort. Hoe je dan verder ook leeft, al is je leven om door een ringetje te halen. Zonder Christus rust de toren van God op ons. En daarom, het moet naar hem toe. En nee, we hoeven hem niet uit de hemel neer te halen, want de Bijbel zegt, nabij u is het woord. Romeinen 10. En hij staat in dat woord aan de deur van ons hart. En zijn stem klinkt, opdat zijn stem ons hart zou breken, opdat we niet meer van zijn stem en van zijn woord los zouden kunnen en willen. Opdat hij alleen je enige houvast zou worden. Wie tot hem komt, die wordt niet uitgeworpen. En wie hem aanleert roepen, die zal zalig worden. Hoort u dat? Dat betekent, de zaligheid hangt niet van u af. Maar van hem, van zijn hand, van ik zal alleen. En als hij dan in je hart komt wonen, dan ga je zelf van de troon af. Dan pas, niet eerder. Dat gaat echt niet. Buiten Jezus geen leven. Maar als je hem leert kennen en iets van zijn liefde geproefd hebt, inderdaad, dan wordt dit je gebed. Heer, hoe kan ik u nou dienen? Dat is nou de vraag van iemand die aan de voeten van de Heere Jezus terechtgekomen is. Die zijn stem, ik ben het, heeft gehoord. En die het moet hebben van zijn, kom. Wat wilt u dan dat ik doen zal, Heere? O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En ook daarvoor, u moet bij hem zijn. Die het beeld van God is. Naar hem horen. Bij hem blijven. Want in zijn gemeenschap kiemt het leven. En kunt u God dienen. Zoals hij gediend wil zijn. Amen. Heere, we komen tot u. Mag dat ons antwoord zijn? Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En schenk ons dat geloof, Heere, dat uw woord hoog houdt en dat u vertrouwt op uw woord en dat komt op het woord tot u. Geef ons geen rust voordat we in Christus geborgen zijn. En laat het ons zien, Heere, dat alles van ons vuil is, tekort en tegen ons getuigen zal. Tenzij de Heere Jezus ons behoud wordt. En Heere, zo bidden we. Geef dat. Dat we de toevlucht mogen nemen tot Hem. En in Hem, in U, Heere Jezus, ons heil, ons hoogst geluk mogen beschouwen. Heere, we moeten u belijden dat we allemaal zo vatbaar zijn voor verkeerde beelden. En dat het zo gauw scheef getrokken wordt. Zegen ons als gemeente om ook samen als gemeente te blijven luisteren naar het geheel van de Schrift. En naar het geheel van het onderwijs van onze belijdenis. Omdat we bewaard worden, Heere, voor dwalen. Met fatale gevolgen soms. Heere, wij bidden. Wilt u onze zonde vergeven? Ook de zonde tegen het tweede gebod. En wilt u met ons gaan deze week in? Zegent u de jeugdvereniging? Wilt u er ook aanwezig zijn als Heere? Wilt u spreken door uw woord en door uw geest? En mogen onze jonge mensen luisteren en opmerken. En geef het aan ons allen, Heer. Wees u met ons in de week die we zijn ingegaan. Wees u met ons als we opzien tegen dingen die ons te wachten staan. Of misschien wel opzien tegen elke dag. Heer, wees u met degene in het ziekenhuis. Wilt u weer thuis brengen en wilt u nabij zijn. En wilt u ons allen behoeden en bewaren. Helpt u op school en helpt u op het werk en helpt u ons thuis. En schenk ons bovenal genade. Genade, Heere, om te leven. En genade, opdat ons leven godsdienst, eredienst mag zijn. En Heere, dat we straks ook inderdaad, als u roept, kom, mogen gaan, de bruidegom tegemoet. Heere, werk het. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. 68, vers 10. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.